onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 25e psalm het 4e en het 6e vers. Zere goedheid kent geen palen en wie heeft lust de Heere te vrezen. We lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4. En we beginnen de lezing bij vers 7. Colossenzen 4, beginnend bij vers 7. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Al mijn zaken zal u bekendmaken, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, dewelke ik tot dat einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weten en uw harten vertroosten, met Onesimus, de getrouwe geliefde broeder, dewelke uit de uwen is, zij zullen u alles bekend maken wat hier is. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt. Zo hij tot u komt, ontvangt hem. En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn, deze alleen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. U groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijd strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt, volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en degene die in Laodicea zijn en degene die in Hierapolis zijn. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maak dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen worden, en dat ook gij die leest die uit Laodicea geschreven is. En zegt aan Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult. De groetenis met mijn hand van Paulus, gedenkt mijn banden. De genade zij met u. Amen. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Als we vanavond verder lezen in de kleinste brief die de apostel Paulus geschreven heeft, die aan Filemon, dan overdenken we vanavond het tweede deel van vers 11 tot en met vers 17. Filemon, beginnend bij het tweede deel van het 11e vers en dan tot en met het 17e vers. Dewelke ik, het gaat over Paulus die dit schrijft en hij heeft het over Onesimus, dewelke ik wedergezonden heb, doch gij neem hem, dat is mijn ingewande, weer aan. Dewelke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie, maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want veellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen vragen. Wij danken u, Heere, voor het feit dat we vanavond weer onder het geklank van het evangelie mogen komen. En dat het u belieft om nog een keer tot ons te spreken. Geef ons harten die daarop afgestemd zijn. Geef ons harten, Heere, die er ook helemaal bij betrokken zijn. En laat het er ons waarlijk om te doen zijn om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Niet maar een preek, niet maar een aantal waarheden, niet maar een aantal dingen die misschien interessant of misschien wat minder interessant zijn, maar om uw stem te horen. Want gij spreekt op elke bladzij van de Heilige Schrift. Alleen, Heere, wij zijn daar zo doof voor. Wij hebben ons er al heel lang geleden van afgekeerd en eigenlijk is het nooit anders geweest in ons leven. En het zal ook nooit anders zijn. Wij hebben oor voor heel veel andere dingen. En daar staan we open voor en daar luisteren we gretig naar. En daar doen we ook naar, overeenkomstig allerlei stemmen die tot ons komen, ziet ons leven er vaak ook uit. Komt ons vaak ook heel goed uit wat die andere stemmen zeggen. En ze hebben onze toestemming en instemming. Maar als het om uw woord gaat, Heere, dan hebben wij er ons van afgekeerd. Dat willen we nu juist niet. Ontdekt worden aan onze zonde. Schuldig staan voor uw heilig aangezicht en dat ook moeten erkennen. Heere, we zijn zomaar niet geneigd om dat te doen en dat te aanvaarden. De oproep tot bekering ter harte nemen, om ons van onze eigen wegen af te keren. Heere, we zijn al evenmin geneigd om dat te doen. We gaan veel liever verder op de weg die we zelf hebben gekozen. De oproep om in de Heere Jezus Christus te geloven en op hem en hem alleen ons betrouwen te stellen. We weten niet eens wat dat betekent en waar het over gaat. Zolang wij zonder de ware verlichtende werking van uw Heilige Geest zijn. En zo gaan we door, ondanks alle roepstemmen. En we blijven ervoor doof. O God, als dat dan zo nog is, bij wie dan ook in ons midden, wilt u het veranderen, grondig veranderen. U zei eens een keer tijdens uw rondwandeling op aarde, Heere Jezus, tot zo'n dove Effata, wordt geopend. En toen was het gebeurd, toen hoorde hij. En hij die doof stom was, kon toen ook nog een keer recht spreken. En die dingen gaan dus inderdaad ook samen, Heere, als u dat probleem van onze geestelijke doofheid oplost. Door uw almachtige kracht, door uw onwederstandelijk werk, dan zal er ook vrucht zijn, de vrucht der lippen die uw naam belijden, en dan leren we ook te spreken tot uw eer, te spreken zoals het overeenkomstig uw waarheid en uw wil is. Maar Heere, we hebben inderdaad zo nodig dat u dat Ephata ook tot ons zegt, voor de eerste keer of bij vernieuwing. En we bidden dan ook van u, Heere, dat u het doen wilt. En dat het vanavond zou mogen gebeuren, dat we zo, al luisterend naar de prediking, uw stem erin mogen horen doorklinken. Met onze oren, maar ook met onze harten. Laat het dan niet bij het uiterlijk horen blijven, maar laat het mogen komen tot een verstaan. En laat het dan resulteren in waarachtige bekering en in de vrezen van uw naam en in een wandelen in uw wegen en in een gelovig vertrouwen op uw genadige verlossing. Zegen ons, Heere. We hebben er geen recht op, dat belijden we. We hebben niets verdiend. Onze zonden getuigen tegen ons. Maar vanmorgen deed u ons horen dat u het geroep, ja zelfs het geroep van jonge raven wilde horen. Als dat dan zo is, en dat is zo, want het staat in de schrift, en de schrift is waar. Als dat dan zo is, Heere, hoor dan ook naar ons gebed. Alhoewel we, net als die raven, onrein zijn, onwaardig, en uw gunst verbeurd hebben. O God, wij vragen van u, zie niet op ons neer in wat we zelf zijn en vergeef ook alles wat wij misdeden, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus en wil ons om zijnentwil nog een genadig, een alles vervullend God zijn. We mogen verder lezen in deze brief van de apostel Paulus die bewaard gebleven is, die nog altijd in de Bijbel staat, omdat u hem in dat woord van u hebt geplaatst. En we geloven dat ook dit deel van de schrift nuttig is tot onderwijzing. Geef ons onderwijs uit dit schriftgedeelte, Heere, en doe ons verstaan wat u in deze paragraaf van de schriften ons hebt te zeggen. En hoe dat vandaag nog betekenis heeft en dient te hebben in een mensenleven, zeker binnen de kerkelijke gemeenschap. Laat uw geest ons dan wijsmaken tot zaligheid. Geef te spreken overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest. Dat er niks tussenin komt te zitten, Heere, waardoor uw woord verduisterd zou kunnen worden. Maar geef ons ook in het luisteren dat we waarlijk mogen betrokken zijn op de boodschap die u ons doet horen vandaag. Zegen uw woord alom waar het gebracht wordt, Heere. Laten er dan veel mensen met vakantie zijn, maar dat betekent niet dat de prediking van uw woord dient te stoppen en ook inderdaad gestopt is. Mogelijk dat er velen zijn die geen gelegenheid hebben om uw woord te horen, althans niet in een samenkomst van de gemeente, die mogelijk op een andere manier op de zondag speciaal toch gelegenheid zoeken om naar uw woord te luisteren. Laat dat middel ook gezegend worden. Maar geef ook daar waar uw woord in de plaatselijke gemeente gebracht wordt, ook al zijn er in vele kerkgebouwen lege plaatsen in deze vakantietijd, dat ook daar uw woord gezag mag hebben en dat het kracht mag doen en dat het vruchten mag dragen. We bidden u voor hen die met vakantie zijn of gaan of terug zijn. Heere, u kent ieder persoonlijk, u weet wat nodig is om ook bewaard te blijven en voor ongelukken en rampen bewaard te worden. Breid genadig en beschermend uw vleugelen over ons allen uit. Laten we u bijzonder ook bidden mogen voor hen die er bij wie er geen denken aan is dat ze met vakantie kunnen gaan vanwege ziekte, vanwege zwakheid, vanwege ouderdom. En velen voelen zich juist in tijden als deze eenzamer dan anders. Heren, wij bidden van u dat u hen ook gedenken wilt en dat u ze in hun omstandigheden uw nabijheid rijkelijk wilt bewijzen. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht en wilt gij uw gunst betonen aan bijzonder ook hen die in nood zijn en die verdriet hebben, die rouw dragen, die een kruis opgelegd kregen. Een kruis dat ze dragen moeten en waarvan ze soms niet weten hoe ze eronder verder moeten. Maar bij u is immers raad, o God, en bij u is hulp O laat u dan niet onbetuigd. Gedenk ons dan zo in uw genade. En hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit het gebed des Heren, het derde en het vierde vers. Het gebed des Heren, vers 3. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. En vers 4, uw wil geschieden, uw wil alleen. Paulus heeft in deze korte brief toch nog een vrij lange inleiding nodig gehad voordat hij eindelijk kon komen tot het noemen van de naam van de persoon voor wie hij deze brief eigenlijk schrijft. Hij schrijft hem aan Filemon, maar hij heeft betrekking op Onesimus, een slaaf, een weggelopen slaaf van Filemon, een weggelopen slaaf die door de wonderlijke leidingen van de Heere in aanraking gekomen is met het evangelie en in wiens leven het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is gebleken en die nu terugkeert naar zijn vroegere meester, die nog eigenlijk altijd zijn meester is en die in overleg met Paulus dus inderdaad terug zal gaan. Maar Paulus heeft op zich genomen om de terugkeer van deze Onesimus bij Filemon een beetje te vergemakkelijken. De brief is bedoeld om Filemon ertoe te brengen Onesimus weer in gratie aan te nemen. Nou, dat was de intentie van deze brief en dat is nu eigenlijk pas aan de orde In de tekst die we vanavond voor ons hebben. In het voorafgaande gedeelte, zei ik al, heeft Paulus een inleiding gebruikt om daarin iets te vertellen over zijn relatie tot Filemon en tot de gemeente die daar bij hem aan huis samenkomt. En hoe dat in zijn gebed en in zijn dankzegging een grote plaats inneemt. En Paulus heeft, dat zagen we vorige week, eindelijk dan ook een keer de naam genoemd van deze Onesimus. Maar nu is hij er eindelijk aan toe om concreet en heel reëel zijn verzoek te doen. Hij doet dat in vers 12. Doch gij neem hem weer aan. En hij doet dat nog een keer in vers 17. In het laatste gedeelte. Zo neem hem aan. Onze tekst begint. En daarom ben ik in het tweede deel van vers 11 begonnen. Met de mededeling dat Paulus deze Onesimus terugstuurt. Er zit een stuk vrijwilligheid van de kant van Onesimus in, maar daar zit ook een stuk drang van de kant van de apostel Paulus in. Ze hebben met elkaar overlegd en uiteindelijk is het Paulus geweest die tegen Onesimus gezegd heeft dat het nou een grote zegen voor hem was dat de Heere in zijn leven gekomen was en dat hij de Heere in genade heeft mogen leren kennen. Maar dat niet betekent dat nou de dingen kunnen blijven zoals ze door zijn weglopen uit Colosse bij Filemon vandaan zijn geworden. De dingen moeten in ons leven ook recht gezet worden. En dus moet Filemon terug. En Paulus is erin geslaagd onder de leiding van de Heilige Geest om Onesimus ervan te overtuigen dat hij inderdaad naar zijn meester Filemon terug moet. En zo kan Paulus dan dit gedeelte van deze brief zeggen dat hij hem weer gezonden heeft. Nou, daar moet u niet overheen lezen, want dat is toch heel wat geweest. Zowel voor Paulus als voor Onesimus. Laat ik met de laatste beginnen. Onesimus moest dus terug. Maar hij weet niet wat hem daar te wachten staat. Paulus kan nou wel een brief schrijven en proberen Filemon gunstig en vriendelijk te stemmen, maar zal hij daarin slagen? Wat zal de behandeling zijn die Onesimus straks bij zijn terugkeer krijgt? Vergeet niet dat de brief geschreven is en dat de dingen zich afspeelden in een hele andere tijd als de tijd waarin wij leven. In die periode hadden slaven geen rechten. En als ze zich misdroegen, dan wisten ze er op een gegeven ogenblik ook wel wat van. En dan konden ze erop rekenen dat ze hard behandeld werden. Nou, dat staat Onesimus mogelijk ook te wachten. Een harde behandeling van de kant van zijn meester die hij benadeeld heeft. Bij wie hij weggelopen is en van wie hij zeer waarschijnlijk ook nog gestolen heeft. Waarom gaat Onesimus dan? Als het allemaal toch nog erg onzeker is hoe het uit zal pakken. Hij gaat omdat hij ervan overtuigd is geworden dat de Heere dit van hem vraagt. En aan de wil van de Heere wil hij niet ongehoorzaam zijn. En dat bewijst dat zijn bekering echt is. U moet niet zeggen dat Onesimus natuurlijk eigenlijk helemaal niet terug hoefde, omdat slavernij iets is dat tegen de wil van de Heere ingaat en eigenlijk antichristelijk is. Ja, natuurlijk, dat zeggen we nu. En die overtuiging hebben we nu. Dat het houden van slaven tegen de geest van het evangelie is. Maar als we dat nu zeggen met het licht dat we nu hebben en met het verstaan van de schriften zoals dat nu gevonden wordt, dan moeten we niet denken dat de dingen vroeger in die tijd ook al zo lagen. Het is natuurlijk waar dat het evangelie ook wat te zeggen heeft ten aanzien van allerlei maatschappelijke verhoudingen. En dat er in de maatschappelijke verhoudingen door de zonde ook een hele hoop misgegaan is, dat is ook wel duidelijk. En dat het de bedoeling van de Heere is dat door de kracht van het evangelie langzamerhand die wantoestanden die er in de maatschappelijke verhoudingen gekomen zijn, worden rechtgezet, dat is ook waar. Maar dat neemt tijd. De evangelie is nooit bedoeld om te werken als een soort revolutieboodschap. Want dat zou de zaak meer schade dan goed doen. Het ligt inderdaad in het evangelie opgesloten dat er een tijd zal komen dat de mensen zullen gaan begrijpen dat het houden van slaven niet naar de wil van de Heere is, maar dat dat mee ook een gevolg van de verwording door de zonde is geweest. En er komt een tijd, daar werkt het evangelie van de Heere op aan, dat allerlei dingen die scheef getrokken zijn en waar onrecht in zit, dat dat een keer rechtgezet en afgeschaft zal worden. Maar dat neemt tijd. En al is dan naar de geest van het evangelie slavernij niet op zijn plaats, dat gaf in die dagen Onesimus nog niet het recht om te zeggen, ik heb met Filemon niks meer te maken. Ik ga ook niet meer naar hem terug. Want hij hoorde bij hem. En Filemon had in de tijd ook zijn geld voor hem neergeteld. Toen hij hem als slaaf kocht. Hij was het eigendom van Filemon. En dat moet Onesimus erkennen. En dat kan hij alleen maar erkennen door naar hem terug te gaan. En door zo ook te bewijzen dat de verandering die er in zijn leven gekomen is, de bekering, dat dat een echte is. Dat dat maar niet zo een bevlieging is, een gedachte, een idee, een mentaliteitsverandering voor een bepaald ogenblik, maar dat dat een echt werk van Gods genade in zijn leven is geweest. Maar dat betekent niet dat het hem in alle opzichten heel makkelijk gevallen is om die beslissing te nemen en straks op reis te gaan naar Colosse. Het is ook Paulus niet makkelijk gevallen. Want u moet er eens op letten hoe Paulus in dit gedeelte Onesimus noemt. Hij heeft hem al eerder zijn kind genoemd. Dat drukt al een hele intieme, hele persoonlijke relatie uit. Hij heeft deze Onesimus ook in zijn gevangenschap voortgebracht, gebaard. Het is zijn geestelijk kind. Maar als hij nu weer over hem spreekt, dan gebruikt hij nog een andere uitdrukking. In vers 12, dan noemt hij hem mijn ingewanden. Zo intens is hij op deze Onesimus betrokken, dat het als het ware iets van hemzelf is. En zoals onze ingewanden heel persoonlijk iets van onszelf zijn. Ons innerlijk, ons diepste innerlijk. Zo is deze Onesimus ook iets van de apostel Paulus, heel persoonlijk. Hij heeft hem lief, met heel de liefde van zijn hart, omdat hij zich zijn vader weet, zijn geestelijke vader. En om allerlei redenen heeft de apostel Paulus deze Onesimus best heel graag bij zich willen houden. Daar geeft hij ook rekenschap van als hij aan Filemon schrijft. En hij noemt eigenlijk drie dingen op waarom hij hem zo graag bij zich zou hebben willen houden. In de eerste plaats, ik lees met u vers 13. Dewelke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u zou dienen in de banden van het evangelie. Daar zitten drie gedachten in. In de eerste plaats, hij zegt deze Onesimus had mij heel goed kunnen dienen. Vervolgens, hij had mij heel goed in de banden van het evangelie kunnen dienen. En vervolgens, hij had mij ook heel graag voor u, dus in uw plaats, namens u, kunnen dienen. Paulus had een buitengewoon nuttig gebruik kunnen maken van Onesimus. Hij zegt ook dat hij mij zou dienen. Nou, dat woord komt meer voor in deze brief en in andere brieven van Paulus. Maar in het Griek zijn er in ieder geval twee woorden die wij door dienen kunnen vertalen. Het woord dat veelal gebruikt wordt en dat van, door Paulus van zichzelf gezegd wordt, waar ook het woordje dienstknecht mee verbonden is, dat wijst op een dienen als slaaf. En zo wil Paulus best ook de dienstknecht van de Heere Jezus zijn en de dienaar van het evangelie zijn en de dienaar van de gemeenten zijn. En zo wil hij ook in die dienst, als een soort slavendienst, helemaal verbonden, maar ook helemaal voor rekening van zijn hemelse meester, het werk doen dat de Heere hem opgedragen heeft. Maar als Onesimus ook al op die manier heeft leren dienen, dan zien we nu iets merkwaardigs gebeuren, want als Paulus nu gaat spreken over welke ik wel wat bij mij willen houden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie, dan gebruikt hij in één keer een ander woord. Dan is de dienst van Onesimus nu niet meer getypeerd als die slavendienst, in dienst van de hemelse meester, en dan heb je het als slaaf echt niet slecht hoor. Maar dan wordt nu die dienst getypeerd als het werk van een diaken. Dan is het diaconale dienen. Dan is het dienen in een toch hogere vorm dan die andere dienst. En zo heeft hij, door die verschillende woorden te gebruiken, de dienst van Onesimus al een stuk opgewaardeerd, op een hoger plan gebracht, tot een dienst gepromoveerd, waarin een mens niet alleen maar doen moet wat de Heere hem te doen geeft, maar tot een dienst waarin die mens inderdaad ook op een betrekkelijk hoog niveau geplaatst is als een medearbeider van de Heere. En dat ziet Paulus, had Onesimus, als hij bij Paulus gebleven was, best kunnen doen. Als een speciale dienaar in de dienst van het evangelie, in de banden van het evangelie. Want kijk, dat weten we, Paulus is een gevangene als hij deze brief schrijft. Hij is een oud man, dat heeft hij als een argument gebruikt in het voorafgaande gedeelte. Hij is bovendien een gevangene van Jezus Christus. En hij zit daar in Rome, te midden van mensen die verder weinig belang bij Paulus hebben en die echt niet bij geïnteresseerd zijn bij zijn boodschap. Mensen, de meeste van hen, die voor Paulus echt niet zoveel achting hebben. En bovendien, Paulus is door zijn gevangenschap niet in staat om alles te doen wat hij zo graag zou willen doen en wat hij al jarenlang heeft mogen doen. Maar als hij nou Onesimus bij zich had, hij de gevangene, dan zou Onesimus een hele hoop dingen kunnen doen, daar ook in Rome, ten dienste van de christenen in Rome, die Paulus jammer genoeg niet kan doen. En bovendien zou hij Paulus zelf ook kunnen dienen, bijvoorbeeld door voor zijn eten te zorgen. Dan hoefde Paulus dat niet zelf te doen, door zijn gevangenschap te verlichten, door gedurig bij hem te zijn en door met zijn gesprekken Paulus geest ook te verlevendigen en door hem informatie te geven over de dingen die buiten die gevangenschap gebeurden enzovoort enzovoort. En dan zou Onesimus buitengewoon geschikt hebben kunnen zijn in de dienst van de apostel Paulus, in de dienst van zijn liefhebbende geestelijke vader. En dan had Paulus in deze Onesimus eigenlijk een hele waardige vervanger gevonden van Filemon. Hij zou in de plaats van Filemon dat werk ten dienste van Paulus hebben kunnen verrichten. Vandaar dat hij schrijft, dan had hij het voor u kunnen doen. Kijk, als Filemon weet hoe Paulus er aan toe is en wat hij allemaal meemaakt, dan zou ongetwijfeld Filemon best ook de helpende hand willen bieden. En dan zou hij Paulus ook best allerlei assistentie willen geven. Nou, dat hoeft niet, dat kan hij waarschijnlijk ook niet, want hij zit in Colossen en Paulus zit in Rome en daar zitten nogal wat mijlen tussen. Maar als Filemon het dan niet kan, laat Onesimus het dan doen in plaats van Paulus. Dus er waren best allerlei argumenten aanwezig om Paulus te doen besluiten Onesimus, jij blijft voortaan voorlopig bij mij. Ik weet niet hoe het met mij gaat in mijn gevangenschap, maar zolang ik dat niet weet en zolang ik hier zit, kan ik je uitstekend gebruiken in dienst van het evangelie. Maar ondanks alles wat er voor is om Onesimus bij zich te houden, stuurt Paulus hem toch weg. Hij brengt het offer, want dat is het ongetwijfeld voor hem geweest. Hij ontzegt zich vrijwillig het voordeel van de dienst en de nabijheid van deze geestelijke zoon. En waarom ontzegt hij zich dat? Wel, vers 14. Ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Kijk, Paulus had natuurlijk best aan Filemon een brief kunnen schrijven en kunnen zeggen: Filemon, zo en zo is het gegaan met Onesimus en ik ben ontzettend dankbaar dat deze jongen bij mij terechtgekomen is en dat de Heere mijn dienst heeft willen gebruiken om hem tot een hele andere levensgang te brengen en om hem waarlijk in zijn hart in te grijpen en zijn leven radicaal te veranderen. En je begrijpt, nou hij zo is, nou zou hij me geweldig van dienst kunnen zijn en nou zou hij mij in mijn gevangenschap een hele hoop nut kunnen brengen. Dus ik heb besloten om hem maar te houden hier bij mij en dat vindt u ongetwijfeld wel goed, nietwaar, Filemon? En dan had Filemon dat gelezen en dan had hij gezegd, ja, wat kan ik anders dan Paulus gelijk geven? Laat hem maar bij Paulus blijven, die Onesimus. Dan zou Filemon ongetwijfeld wel bewilligd hebben. Want ja, een oud man en dan ook nog een gevangene, die kun je zoiets toch niet weigeren. Maar het zou wel afgedwongen zijn geweest. Het zou wel zoiets zijn geweest als wat wij noemen een beetje chantage. Erop speculeren dat Filemon dan niet kan zeggen, hey Paulus, zo gaan we niet te werk, dat gebeurt niet, laat hem onmiddellijk hier komen. Dan zou de goeddadigheid van Filemon als naar bedwang geweest zijn, afgedwongen. En dat wil de apostel onder geen beding. Als Filemon het goed vindt dat hij hem dienen zal, dan moet dat naar vrijwilligheid zijn. Helemaal naar vrijwilligheid. En dan moet het ook in een weg van recht gebeuren. En daarom laat Paulus al zijn eigen voorkeuren, al zijn eigen verlangens en al zijn eigen wensen laat hij varen. Want wat er gebeuren moet, dat is, er moet recht geschieden. En het recht eist dat Onesimus teruggaat naar zijn rechtmatige eigenaar. En dat hij niet Paulus dient in Rome, maar Filemon dient in Colosse. Want daar hoort hij, niet in Rome, maar in Colosse. In het huis van de man tegen wie hij gezondigd heeft, die hij nadeel heeft berokkend, die hij bedrogen heeft, enzovoort. Dus dat is de reden dat Onesimus teruggaat. Maar dan heeft Paulus wel een duidelijke wens. En die bindt hij Filemon heel duidelijk en dringend en in dit gedeelte van de brief twee keer zelfs op het hart. Ik stuur hem terug. En hij is gewillig om terug te komen. Maar Filemon, neem hem nu wel aan. Ontvang hem. En dan is de achtergrond van dat verzoek. En behandel hem vanuit de liefde. Vergeef wat vergeven moet worden. En neem hem weer helemaal aan in uw dienst. En laat het maar het verleden begraven blijven. En dan gebruikt de apostel hier ook weer drie argumenten. Hij had drie argumenten waarom hij hem wel bij zich had willen houden. Maar nu gebruikt hij drie argumenten om dat verzoek, dat dringende verzoek, bij Filemon heel duidelijk neer te leggen. Het argument van aanvaard de weg van Gods voorzienigheid. Het vervolg aanvaardt deze slaaf als een broeder. En tenslotte aanvaardt hem in mijn plaats. Nou, laten we maar eens lezen. Want veellicht, vers 15, is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat ge hem eeuwig zoudt weer hebben. Hij is weggelopen, Onesimus. Dat was verkeerd. Dat paste hem niet. En dat hij daarbij ook nog even de kas van zijn meester heeft geraadpleegd om reisgeld te hebben, dat paste hem al even min. Dat was zonde. Zonde. Paulus vergoelijkt dat allemaal niet. Er is ook geen goed woord voor te zeggen voor het gedrag van deze slaaf. Maar dat is één kant van de zaak. En nou laat Paulus nog de andere kant aan Filemon even zien. En dat is de kant van Gods voorzienigheid. Onesimus heeft het alleen maar met kwaaie bedoelingen gedaan. Ja, natuurlijk, hij wil vrij zijn. Hij wil aan de greep van zijn meester ontkomen. Hij wil aan die positie van een slaaf ontkomen. Maar hij bedoelt het kwaad naar de rechter die tijd. Maar de Heere, die alle dingen bestuurt en onder wiens bestuur alle dingen toch plaatsvinden, heeft er toch iets goeds mee voor gehad. Dat verontschuldigt Onesimus niet, geheel en al niet. Hij blijft verantwoordelijk. Maar dwars door de kromme wegen van de mensen vervolvoert de Heere zijn raad en maakt de Heere toch de dingen ook nog wel eens heel bijzonder schoon. Wellicht is hij daarom voor een tijd lang van u gescheiden geweest. Op dat. Met het oog op. Ja, waarop? Paulus verkleint de misdaad niet. Maar hij laat ook de andere kant zien. Hij zegt niet hij is weggelopen, maar hij is gescheiden geweest van u. En daar, Filemon, zou toch wel eens, en laten we het nou zo ook eens bekijken, de voorzienige leiding van de Heere achter kunnen zitten. Want God wilde hem in Rome hebben. En God wilde hem daar onder het evangelie hebben. En God wilde hem daar in het net van het evangelie vangen. En God wilde daar zijn leven grondig veranderen. Zit daar Gods voorzienige leiding niet achter? En kan God uit het kwaad dat een mens bedenkt dan soms nog niet iets heel goeds tevoorschijn doen komen? Zoals, en laat ik het maar even illustreren, dan begrijpen we het allemaal een stuk beter. Zoals in de geschiedenis van Jozef. Die broers van Jozef, die hadden alleen maar kwaad in de zin. Meester dromen, daar wilden ze wel eens een keer vanaf. En van al dat gezeur over die dromen en dat ze nog eens een keer voor hem zouden buigen. Man, hou erover op. En als ze dan de gelegenheid hebben, dan verkopen ze hem. En dan is hij weg uit hun leven. En dan zien ze hem nooit meer terug. En ze weten wel een oplossing om hun vader Jacob duidelijk te maken dat Jozef verdwenen is. Zij hebben kwaad in de zin. En ze weten er op dat moment ook echt helemaal niks van wat de Heere aan het doen is. En ze kunnen zich er nooit op beroepen en achterweg schuilen ook. Maar als het hele gebeuren een feit geworden is en als Jozef daar al een poosje in Egypte is en als hij dienstbaar gemaakt is om het huis van zijn vader ook in leven te houden in die jaren van de hongersnood. En als dan op een gegeven ogenblik die broers werkelijk op hun plaats gekomen zijn, ook op geestelijke wijze, en schuld hebben beleden en voor Jozef ook in de schuld komen, dan zegt Jozef, en dan lost hij het hele probleem, het hele raadsel op, dan laat hij ze de andere kant zien. De ene kant is, gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht. En er is ook geen enkele verontschuldiging in te brengen en aan te voeren. En het is een en al bedrog en ellendigheid uit jullie verdorven hart voortkomend. Maar wat jullie ten kwade gedacht hebben, dat heeft God ten goede gedacht. om een groot volk in het leven te behouden. Maar God, dat is de andere kant. En Paulus wil aan Filemon hetzelfde eigenlijk duidelijk maken. Onesimus, van zijn gedrag, daar deugt niks. Maar God. God heeft iets heel wonderbaarlijks gedaan. Dwars door alles wat in het leven van Onesimus afkeurenswaardig is. Nee, nogmaals, Paulus praat dat gedrag van Onesimus in geen enkel opzicht goed. Maar hij zegt, hier zie je nou wat er wel is gebeurd in de werkvoorzienigheid Gods. En wij hebben dan geleerd om dat uit te drukken met de term, dan doet God met een kromme stok een rechte slag. Wat was de bedoeling van Gods kant? Dat Onesimus aan Filemon zou worden teruggegeven. Tijdelijk gescheiden, maar voor altijd teruggegeven. Voor altijd teruggegeven. En met geestelijke banden aan hem verbonden. En dat is het tweede waar Paulus eigenlijk mee argumenteert. Niet alleen maar Filemon, denk na en aanvaard deze slaaf als u overweegt de wonderlijke gang die Gods voorzienigheid heeft gemaakt door hem zo tot bekering te brengen. Maar aanvaard die slaaf nu ook als een broeder. Nu voortaan niet als een dienstknecht, vers 16, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. Filemon had Onesimus als slaaf. En nou nog als een weggelopen slaaf die hem benadeeld had. Maar als Onesimus terugkomt, dan komt hij terug als een kind van Paulus. En dat is niet alles wat je ervan zeggen kan. Dan komt hij terug als een kind van God. Als een slaaf? Maatschappelijk gezien ja. Want dat veranderde niet. Maar meer dan een slaaf. Niet alleen maar een slaaf. Ook als een broeder. Dat wil zeggen als een familielid. Als een intiem familielid. Als iemand die bij hetzelfde huisgezin als Filemon is gaan behoren. Als iemand die net als Filemon van datzelfde offer van Christus heeft leren leven. Als iemand die net als Filemon door het sterven en door de dood van de Heer Jezus het leven heeft ontvangen. Als iemand die net als Filemon met God in verzoende relatie is gesteld. Als iemand die ook kennis gekregen heeft aan de genade Gods in Christus. En dan is deze onnutte dienstknecht niet langer onnut. Dan is die nou een geliefde broeder. Zo heb ik hem leren kennen, zegt Paulus. Dat is die van mij geworden. Hoeveel te meer dan voor u, Filemon. Een broederband die niet alleen het tijdelijke leven betreft, maar die ook het geestelijke leven betreft, zowel in het vlees als in de Here. Zowel op de zondag als in de week. En dan het derde argument, en wil hem dan ook aanvaarden in mijn plaats. In vers 12 had Paulus al gezegd, neem hem, dat is mijn ingewande aan. Neem hem, dat ben ik eigenlijk zelf. Dat is mijn diepste innerlijk, Filemon. Neem mij hem dan aan zoals u mij aanneemt. Want als Onesimus tot Filemon komt, dan komt Paulus eigenlijk tot Filemon. En dat spitst de apostel toe in vers 17. En indien gij dan mij houdt voor een metgezel, zo neem hem aan zoals u mij zou hebben aangenomen. Filemon, ik weet één ding zeker. Als ik bij u onverwacht voor de deur zou hebben gestaan. En als ik me aan u bekend zou hebben gemaakt als de apostel Paulus, dan zou de deur voor mij wijd open gegaan zijn. Dan zou ik een plaats onder uw dak hebben gekregen, dan zou ik een plaats aan uw tafel hebben gekregen, dan had u me echt niet weggestuurd. U zou absoluut zeker mij hebben aangenomen. Nou, Ik kom niet, want ik zit hier gevangen. Maar ik zend wel iemand naar u toe. Neem die dan net zo aan. Zoals u mij zou hebben aangenomen. U beschouwt mij als een metgezel? Als iemand die dezelfde begeerten en dezelfde verlangens heeft? Als iemand die net als u uit dezelfde geest en in dezelfde gesteldheid heeft leren leven? Dan u, zo is Onesimus nu ook. En al is hij dan een slaaf, laat dat nou wat op maatschappelijk terrein altijd nog geldt is eventjes terzijde. Hij is een burger van Gods koninkrijk. Hij is een kind des Heren. Hij is een gekende des Heren. Hij is een broeder. Hij is net zoals ik. Een metgezel. Wel, dat is naar mijn beste weten de betekenis van de woorden zoals wij die in dit gedeelte van de Filippenzenbrief vinden, gemeente. Laat ik met u nog een aantal dingen wat nader bezien en nog wat duidelijker voor de aandacht krijgen, opdat wij ook hierin mogen verstaan wat de Heere ons heeft te zeggen. En dan begin ik bij datgene waar ik vorige week ook wat over zei. Namelijk, en dat is in deze hele brief eigenlijk een van de hoofdzaken, die wonderlijke gang die de Heere soms maakt in zijn voorzienige leiding en in het toebrengen van zondaren. Gods voorzienigheid gaat natuurlijk over allerlei dingen, over alle dingen zelfs. We hoorden daar vanmorgen wat van. Maar nou is even toegespitst op de manier waarop de Heere zondaren zalig maakt. Er zijn soms mensen die zoeken de Heere te ontlopen. Er zijn soms mensen die zo zoeken de Heere te ontlopen dat ze ervoor emigreren. Toen ik predikant was in Canada ontmoette ik er zo een die het me eerlijk vertelde dat hij weggegaan was uit Holland. Omdat hij het zat was altijd door zijn vader en moeder geconfronteerd te worden met het evangelie. Die was het zat, die wou er vanaf en die ging weg. Toen werd hij grafdelver. Want je moest wat natuurlijk om je kosten te verdienen daar in Canada. En toen hij bezig was met het delven van een graf voor een ander, toen kwamen de vragen naar hem toe. Nou, die is dit de graf van een ander, maar wat als jij straks in je graf ligt? En eerst toch de prediking gaan zoeken. En God heeft, terwijl hij juist van het evangelie weg wilde, dat evangelie gebruikt in zijn leven. Door die predikant die inmiddels is de eerste predikant was. Door Meleman. Zo doet God het soms. Zo wonderlijk. En dan gaat het soms ook door een hele moeilijke weg. Dan gaat het door een weg van gevangenschap. Dan gaat het door een weg van ziekte. Dan gaat het door een weg die wij helemaal niet gezocht hadden. Maar ik wil maar zeggen, als God iemand hebben wil, dan krijgt hij hem. Waar die hem ook vindt. En waar hij hem ook vandaan moet halen. Ik zeg iets heel wonderlijks. Gelukkig voor Onesimus dat Paulus in gevangenschap in Rome zat. Gelukkig dat de Heer het met Paulus leven zo bestuurd had dat hij als een gevangene een tijd lang in Rome vertoefde. Want stel nou eens voor dat Onesimus in Rome gekomen was en dat Paulus ergens in Korinthe gezeten had of ergens anders op zendingsreis was geweest om in een bepaalde gemeente te dienen. En dat hij in Rome in geen velden of wegen te bekennen was geweest. En nou bestuurt God het zo dat Paulus daar is. Op het moment dat Onesimus daar komt. En langs welke weg, en daar speculeren we niet over. Daar zou je natuurlijk best een roman over kunnen schrijven. Zoals ook wel gedaan is, maar dat is fantasie. Dan zou je natuurlijk, dan komt op een gegeven ogenblik die Onesimus met Paulus in aanraking. En dan hebben ze het niet over koetjes en kalfjes. Dan hebben ze het niet over de berichten die er normaal in de krant staan. Maar dan heeft Paulus het over het evangelie. En dan is de Heilige Geest er ook bij. En dat zaad wat Paulus uitstrooit, dat valt niet op steenachtige plaatsen. Dat valt niet op de weg waar de vogels het oppikken. Maar dat valt rechtstreeks in het hart van Onesimus. Wat een zegen dat die man daar zat, die gevangene. En zo zijn er achteraf bezien in het leven van Gods kinderen momenten, ontmoetingen, ervaringen, waarvan je kan zeggen, wat is het wonderlijk gegaan De Heere heeft hier kennelijk de hand in. Je kunt tegenwoordig voor de radio wel eens zo'n spotje horen. Hebt u wel eens een wonder beleefd? En dat kun je dan voor de KRO gaan vertellen, geloof ik. Hebt u wel eens een wonder beleefd? Al Gods kinderen kunnen van meer dan één wonder spreken. Maar dat zijn geen dingen waar de KRO zo bij geïnteresseerd zal zijn, denk ik. Maar het is wel een wonder zoals God het in het leven van de zijnen soms doet. Dat ze dingen meemaken en ontmoetingen hebben en voor zaken geplaatst worden. Waar geen andere verklaring voor kan zijn dan dat het door de Heere zo beschikt is. Waar of niet? Laten we dat aanbidden. Laten we dat bewonderen voor de Heere. En de Heere in zijn ontferming en in zijn wijsheid en in zijn leidingen inderdaad ook de eer geven. Wie had kunnen denken dat het zo zou gaan? Paulus niet, Onesimus niet en als Filemon er goed over nadenkt, Filemon ook niet. Ik zeg het maar weer, het is voor een deel hetzelfde zoals ik vorige week zei. Maar omdat dit een van de hoofdzaken uit deze brief is. God gaat op zijn manier zijn wonderlijke gang in het leven van al de zijnen. En ze leren allemaal dat psalmvers. Vers van harte toestemmen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. En als de Heer het zo niet gedaan had, dan was je er ook nooit gekomen. Of wel, dan had je dat ook nooit gezien. Dan was je nooit op die plek gekomen waar je gekomen en gebracht bent. Doordat de Heer zijn geest in je leven deed werken. Tweede waar we dan toch ook wat bij stil moeten staan, dat is dat de Heere soms offers van de zijnen vraagt. En dat hij ze ook wel eens moeilijke dingen opdraagt. Want laten we dat maar niet verhelen, dat zou ook niet eerlijk wezen. Dat doet de schrift ook niet. Wie achter mij wil komen, die moet zijn kruis op zich nemen, zegt de Heer Jezus. Die moet zichzelf verloochenen. Discipel zijn, volgeling van de Heere zijn, dat brengt ook zijn eigen moeite en zijn eigen strijd en zijn eigen pijn met zich mee. En dat worden we dan juist gewaar als de Heere van de zijnen wel eens offers vraagt. Of als hij de zijnen moeilijke dingen opdraagt. Want kijk maar weer eens even naar die twee die elkaar daar nou zo gevonden hebben in Rome. Die weggelopen slaaf en die gevangen apostel. En nou zijn ze het met elkaar in dat gesprek erover eens geworden. Onesimus moet eigenlijk terug. Er is geen keus. Want dat is de wil van de Heere. En een mens moet toch ook goed gaan maken wat hij door de zonde misdaan heeft. Je kunt niet volstaan met tegen de Heere te zeggen, Heere, vergeef me mijn zonde. En dan te geloven dat de Heere die zonde werkelijk vergeven wil om het bloed van Christus. En de dingen dan verder zo laten. Nee, dan moeten er op aarde soms ook wel eens dingen rechtgezet worden. En dan moet de schuld ook wel eens tegenover mensen tegen wie je gezondigd hebt beleden worden. Dan moet de mens wel de minste gaan worden. En dan moet erkend worden wat erkend moet worden. En dan moet Onesimus heel concreet gaan bukken voor die meester die hij benadeeld en bedrogen heeft. Zoals Hagar, die weggelopen is uit de tent van Abraham, omdat ze zich miskend voelde door Sarai. Zodat Hagar terug moet naar haar meesteres en het woord van de engel luidt tegen haar dat ze zich moet vernederen onder de hand van Sarai. En zoals Jona, die er helemaal geen zin in had om naar Nineveh te gaan en precies de andere kant uit ging. Maar de Heere houdt hem tegen en de Heere zet hem terug op het spoor waar hij hem hebben wil. En Jona moet toch, ondanks alles, naar Nineveh. En zoals Legio, die bezetene die genezen is door de wondermacht van de Heere. En die zo graag met dat bootje van de Heere Jezus meegegaan was om bij de Heere Jezus te blijven. En voorlopig aan zijn voeten te mogen zitten en zijn onderwijs te horen. En die dat ook dringend aan de Heere vraagt of die alsjeblieft mee mag gaan. Zoals Legio te horen krijgt. Nee Legio, je blijft hier in Decapolis en je gaat het vertellen aan je huis. Genoten en aan mensen in je familiekring en in je omgeving wat grote dingen God aan jou gedaan heeft. Iedere keer weer iets anders. Iedere keer weer een verschillend motief. Maar wel iedere keer een moeilijke opdracht. Voor Jona was dat niet gemakkelijk. Zeker niet als je op zijn nationalistische denken en wijze let. En op zijn eigenlijk nadenken of besef dat alleen Israël het volk van de Heer is. En dat die heidenen er helemaal niet toe doen. Wat moet hij dan in Nineveh gaan doen? En voor Legio was dat ook niet zo makkelijk. Dat ging ook heel anders dan dat hij gehoopt en verwacht had. Maar het moet wel gebeuren. En een mens kan zich er niet aan onttrekken. Er zijn in ons leven wel eens vernederende dingen. En nou moet uit onze gehoorzaamheid op die punten blijken of onze bekering echt is. Of wat we dan belijden te geloven en te bezitten en van de Heere ontvangen te hebben, of dat echt is. Want als dat zo is, gemeente, dat we waarlijk in beginsel, in oprechtheid tot God zijn bekeerd. En als dat zo is, dat ons leven werkelijk op een ander spoor gezet is. Weet u wat er dan gaat gebeuren? Dan gaan we beginnen, en ik zeg het met nadruk, dan gaan we beginnen naar al de geboden Gods te leven. Want dan wordt die wet des Heren, dan wordt die wil des Heren ons dierbaar. En als die wil nou dwars op onze wil ingaat, en als dat die wil van God nou precies onze eigen plannen doorkruist en onze eigen wensen doorkruist, ja, wat krijgt dan toch voorrang? Dan leert de mens in de worsteling zich toch aan God te gewennen. En dan weten we, moeilijk soms, en voor de een nog moeilijker dan voor de ander, dat hangt ook van je karakter af. Aan ieder geval hangt het met je karakter samen. Dan weten we ons ook wel eens te vernederen voor God en voor mensen. Zoals ik een oude collega op een kerkvisitatie eens tegen de predikant hoorde zeggen. Waar problemen waren en waar een stuk spanning heerste. Heb jij het wel eens voor God verloren? En toen zei die dominee, die voorzitter van die kerkraad, ja, dat heb ik, maar wat heeft dat hiermee te maken? En toen zei die oudere collega tegen mij, die zei tegen hem, als je het voor God verloren hebt, dan kun je het ook voor mensen verliezen. En al zou het dan nog achteraf blijken dat je gelijk hebt, dan kun je toch nog wel eens ongelijk bekennen. Paulus had het er moeilijk mee toen hij Onesimus terug moest sturen. Dat was een offer. Zijn eigen gemak en zijn eigen voorkeur. Hij zou het liefste gehouden hebben. Hij zou zoveel diensten kunnen bewijzen. Maar als het de wil van de Heere is, dan moet hij hem toch afstaan. En als het dan anders gaat als dat Paulus zou hebben gewenst, ja, dan moet Paulus ook berusten in de wil des Heeren. Uw wil is altijd wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Valt dat mee? U had ze eens moeten zien toen het moment aanbrak dat ze van elkaar gingen scheiden. En toen Onesimus alles bij elkaar gepakt had wat hij onderweg mee zou nemen. En ik geloof dat hij de reis gemaakt heeft samen met Epaphras. Maar hoe dat zij zo. Maar u had ze eens moeten zien, Paulus en Onesimus, toen het echt op afscheid nemen aankwam. En zouden ze elkaar ooit nog weer terugzien? Er was zoiets moois gegroeid tussen hen. Paulus keek op Onesimus en hij zei, mijn ingewande, mijn kind, mijn eigen kind, in mijn banden geteeld. En Onesimus keek naar Paulus. En hij wist dat is het middel geweest dat God gebruikt heeft om een blinde zielsogen te openen. En om het te brengen op de plaats waar ik als een arme zondaar genade heb leren afsmeken van de Heer. En toen moesten ze elkaar voor het laatst omhelzen. En straks gaat de deur achter Onesimus dicht. En blijft Paulus er zitten. Je hoeft niet eens veel fantasie te gebruiken om te weten dat dat een moeilijk moment geweest is. Misschien een afscheid wat het aardse leven betreft voor altijd. Want Paulus hoopt dan wel dat hij nog vrij zal worden, maar zekerheid heeft hij niet. Valt het mee? Het valt lang niet altijd mee. Want je moet soms wel eens afscheid nemen van iemand van wie je het liefst helemaal nooit afscheid zou hebben genomen. Maar is het dan toch niet het beste? Is Gods wil dan niet altijd wijs en goed? Ja, dan moet je geloof hebben om dat te zeggen en te zingen. Want met je verstand kun je het niet altijd vatten, lang niet altijd. Maar zou het dan toch niet zo wezen als dat de Heere het zegt? En dan, gemeente, wat de Heere van ons vraagt, dat is dat we hem dienen, maar dat we dat wel vrijwillig doen. Paulus wil van Philemon ook niks afdwingen. Hij zegt niet, Philemon, ik hou Onesimus maar hier en dat vindt u vast wel goed. Nee, nee, niet naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. En zo doet de Heere het ook. Natuurlijk, er is het gebod. Daar is het bevel. Daar is de eis die de Heere ons stelt. En er is er niet één die vanavond kan zeggen dat hij het recht van God gekregen heeft om te leven zoals zijn eigen hart hem ingeeft. We hebben van de Heere ons leven gekregen, we hebben ons verstand gekregen, we hebben onze talenten gekregen en wat hebben we allemaal niet? En we hebben het allemaal van de Heere en we hebben geen van allen het recht om het te besteden naar eigen believen en naar eigen inzichten. Wat we hebben, wat we zijn, de Heere vraagt van ons, en het is heel billijk dat hij dat vraagt, dat we het besteden tot zijn eer, dat we het besteden in zijn dienst. En nogmaals, er is niemand die het recht heeft om onbekeerd te blijven. En daarom komt het bevel, bekeert u. En dan moet je niet zeggen, ja later eens een keer. Nee, nee, zegt de Heere, ik heb er recht op dat je dat vandaag nog doet. Zonder enig uitstel, zo gaan zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk wordt. Verhard u niet, maar laat u leiden. Dat is de ene kant van het evangelie. En de andere kant van het evangelie is, ook al komt de Heere met zijn heilige, rechtmatige eisen, toch dwingt hij niemand. En als je er echt geen zin in hebt, dan kon het wel eens wezen dat de Heer op een gegeven ogenblik ook helemaal niet meer aandringt. En dat de Heer ook helemaal niks meer zegt. En dat je helemaal verstoken blijft van de evangelie. Maar het is altijd nog een vrijwillige dienst. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. En als een mens de Heere echt gaat vrezen, dan doet hij het omdat de Heere hem te sterk geworden is, omdat de Heere hem erin gewonnen heeft. Maar ook omdat hij het helemaal met de Heere eens geworden is. Omdat hij gewillig gemaakt is. Zoals Psalm 110 dat zegt, uw volk zal zeer gewillig zijn in de dag van uw heerkracht. En als de Heere ze dan gewillig maakt, dan gaan ze de Heere vrezen. Dan gaan ze zich bekeren. Dan gaan ze geloven. En dan hoeven ze er nog niet eens hard hun best voor te doen ook. Want dan werkt de Heere in hen beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dat is het wat de Heere nou aanbiedt. Hij komt met zijn eisen, zei ik, en hij komt met zijn aanbiedingen. En al wat ons ontbreekt, schenkt hij zo ge het smeekt. En hij schenkt het mild en overvloedig, maar het blijft wel een vrijwillige dienst. Een van de Erskins heeft geschreven, ik ben zalig geworden tegen mijn wil en met mijn volle instemming. Begrijpt u dat? Ik ben zalig geworden tegen mijn wil en met mijn volle instemming. Want van nature is een mens er helemaal niet voor. Maar als de Heer hem ervoor wint, dan is hij er helemaal voor. En dan wil hij niet anders. En dan nog één ding. En dat halen we ook, en dat is zomaar ineens een venster, dat in deze brief over maatschappelijke zaken, sociale kwesties, slaven en heren enzovoort, is ineens een venster, een evangelievenster dat door de apostel Paulus hier opengestoten wordt. Hebben jullie dat gezien? En schrijft hij vers 15, veellicht is hij daarom een kleine tijd van u gescheiden geweest. En dan plaatst hij tegenover die kleine tijd een oneindig lange tijd. Opdat ge hem eeuwig zou het weder hebben. Gaat Paulus er dan vanuit? Ach, een dwaze vraag eigenlijk, dat Onesimus en Filemon het eeuwig zullen leven op aarde en dat ze hier nooit zullen sterven en dat er aan die relatie nooit een einde zal komen. Natuurlijk niet. Dat is de intentie van de apostel niet. Maar hij wil zomaar in één keer door dat venster open te stoten laten zien dat de geestelijke banden nooit breken. Al moet je hier op aarde nog zoveel loslaten. En al moet je in aardse zin elkaar ook loslaten. Als man je vrouw en als vrouw je man en soms nog in andere relaties ook, al moet je elkaar nou loslaten. Als je de Heere vreest, neem je nooit voor het laatst afscheid. Dat je hem voor eeuwig terug zou hebben, Filemon. Want als je hem zo terugkrijgt en als je die band mag ontvangen met een medemens, dan is dat voor altijd. En misschien ligt Onesimus straks op zijn sterfbed en moet Filemon hem nog een keer opzoeken. Misschien krijgt hij tijdens zijn werk een ongeluk met dodelijke afloop. Of misschien overleeft Onesimus Filemon en zal Onesimus straks nog mee moeten doen met het uitdragen van zijn meester bij de begrafenis. Wie zal het zeggen? En toch zijn ze elkaar nooit meer kwijt. Want ze hebben elkaar voor eeuwig weer ontvangen. De band die God in geestelijke zin legt, die blijft. En dan krijg je elkaar niet terug als man en vrouw. En je krijgt elkaar niet terug als ouders en kinderen. Je krijgt elkaar niet terug als werkgever en werknemer. Maar er is maar één relatie die nog overblijft. En die heeft Paulus hier genoemd. Broeder. Zuster. Kinderen Gods. En zo verbonden aan de Heer en zo ook verbonden aan elkaar. Door dat éénzelfde waarachtige geloof. Door die ene goddelijke liefde die tot hen allen uitgegaan is. En die, door de Heer, die zij door de Heer geleerd hebben met wederliefde te beantwoorden. En dan is er de band. En die blijft er ook. En dat is een eeuwige band. Dus sterven is scheiden. Ook als Gods kinderen elkaar moeten gaan loslaten. En het is toch geen scheiden. Ze zien elkaar weer. Amen. We zingen uit de 111e psalm het tweede vers. We zullen samen danken. getrouwe God, wij danken u, ootmoedig, voor alles wat u ons onverdiend hebt gegeven op deze dag. U hoort de jonge raven roepen. En u zegt, Heer Jezus, tegen uw discipelen, hoeveel gaat gij de vogels te boven? En u hebt het ons vanavond uit uw woord laten horen, o God, dat er levensverandering, levensvernieuwing plaatsvindt. Als gij door uw almachtige genadekracht in een mensenleven inkomt. En we hebben vanavond mogen horen hoe een onnutte slaaf nuttig wordt. En hoe mensen broeders van elkaar worden van dezelfde geestelijke familie. En hoe gij door uw genadekracht in de voorzienige leiding die u in een mensenleven hebt al die dingen tot stand brengt. Heilig uw woord aan onze harten, Heere. Geef dat we het bewaren in onze harten. En dat het vruchtbaar mag zijn en dienstbaar aan de komst van uw rijk in ons leven. Vergeef onze zonden. Al wat niet was naar uw heilige wil, neem het genadig weg. En hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. 110, het derde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.